Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is deze, dat met ontroering willen we mededelen dat het de Heere behaagde om onverwacht vanmorgen onze bejaarde zuster Lodder Kransen op de leeftijd van bijna 80 jaar uit dit leven weg te nemen. De begrafenis zal, zo de Heere wil, donderdag plaatsvinden om 1:00 vanuit het gebouw achter de kerk. De volgende mededeling is: de kerkenraadsvergadering zal deze week gehouden worden. Morgenavond om 8:00 zal de vergadering beginnen. En er is om 8:30 gelegenheid voor doopaangifte. De volgende mededeling: aanstaande woensdagmiddag zal er een bejaardenmiddag zijn. Die beginnen zal om 3:00 woensdagmiddag. Allen die vervoer nodig hebben om deze bejaardenmiddag bij te wonen, kunnen contact opnemen met een van de diakenen. En tenslotte de mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn op woensdagavond bij de familie C.K. Hamelink aan de Specht en familie G. Looy Dorpsweg. En donderdagavond familie T. Steenbeek, Klampenmeet, en familie Ella van der Sluis, ook aan de Klampenmeet. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen nu zingen uit Psalm 95, de versen 1 en 4. Psalm 95, de versen 1 en 4. Doen u eerst belijdenis met de kerk van alle eeuwen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 72 het derde vers: zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen, en op en ondergaan. Het derde vers van Psalm 72. waarna de schriftlezing volgt die u deze avond kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het derde hoofdstuk. We noemen u Efeze 3 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 72, het derde vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Efeze 3. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk, dat de heidenen zijn, mede-erfgenamen, en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu, door de gemeente, bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welke is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kunt begrijpen, met al de heiligen, welke de breedte en de lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen met Gods hulp samen nadenken in dit uur van nabetrachting voor het heilig avondmaal over een drietal versen uit dit schriftgedeelte wat aan u gelezen is. Efeze 3 vers 14, vers 18 en vers 19. Efeze 3, de versen 14, 18 en 19, we lezen daar het woord van God en onze tekst. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Zoeken we eerst Gods aangezicht en vragen we de Heere om zijn zegen. Gij, Heere, brengt ons samen op deze dag. Voor de tweede maal. En dat is een wonder. Want zo min het zeker was dat we vanmorgen samen konden komen, net zo min is het zeker dat we vanavond deze dienst zouden beleven. Het leven van ons mensen is zo broos. En wij zijn zo vergankelijk, veel dieper dan wij zelf bedenken. Heere, wil ons daar vanavond aan het begin van deze dienst bij stilzetten. Opdat wij met de woorden van de oude psalm mogen leren hoe vergankelijk wij zijn. En over de vergankelijkheid niet heen mogen leven. Maar juist in het licht van de snelheid waarmee het leven voorbij vliegt. En de vergankelijkheid die ons leven door de zonde kenmerkt. Dat wij vluchten tot u om genade te vinden te bekwame tijd. Juist ook op deze dag zijn we zo heel ongedacht en onverwacht getuigen van. Dat u een van de bejaarde leden van onze gemeente, zuster Lodder Kransen, door de dood hebt weggenomen. Ongedacht, zo heel plotseling. Heren, we smeken u. Wil u met de kinderen en de verdere familie zijn, die een lieve moeder moeten missen, en die uw hulp en kracht in dit plotselinge verlies zo nodig hebben. Wil u hen gedenken deze dag en de dagen die komen, bijzonder ook donderdag op de dag van de begrafenis. En wil u hen ondersteunen en de troost bereiden die alleen door u geschonken kan worden. We bidden u ook, of u ons, zoals we hier zijn en met deze dienst meeleven, doordat we naar de kerktelefoon luisteren. Of u ons er opnieuw aan wilt herinneren, of voor het eerst aan wilt herinneren, dat ook ons leven voorbij gaat. Heren, dat die gedachte, zeker als we jong zijn, niet van ons weggeworpen, ons van ons afgeschoven mag worden, maar dat we zoeken om deze tijd, de tijd van het welbehagen, de tijd die de aangename tijd, de dag van de zaligheid genoemd wordt, dat wij die tijd kostbaar mogen achten en onze dagen leren tellen. Heere, schenk het ons, bijzonder hen die vervreemd van u en zonder de kennis van uw wegen doorleven. O God, wil u hen te sterk worden en wil u nog mensen rukken met de kracht van uw genadewerk uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We bidden van u, Heere, wil u niet alleen aan hen gedenken die u niet kennen, maar ook aan hen die iets van dat genadewerk in hun leven hebben ervaren. U weet hoe het in hun leven is. Er zullen er zijn die bestreden worden. Misschien zijn er wel onder ons die toch geen vreemdeling zijn van het werk van uw genade, maar die vanmorgen niet aan het avondmaal konden deelnemen, omdat de strijd hoog ging en de vragen alleen maar onmogelijkheden leken te bieden. Heere, als het zo was, zou u dan ook vanavond heel in bijzonder aan hen willen denken en hen door uw woord en door uw geest willen onderwijzen en geven dat het woord van de prediking hen de weg mag wijzen. Wil u denken aan hen die aan mochten gaan? U weet wat er in hun hart omging. U weet of er zegen viel, of dat er bestrijding was. U weet of het stille verlangen bevestigd werd, of dat er vragen overbleven, vragen die uitmonden in het diep verlangen van die oude psalm die we vanmorgen zongen. Och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Heere, zou u vanavond in deze dienst van nabetrachting dat wat u zelf schonk deze morgen willen bevestigen, en zou u de raadsels van het hart, en die kunnen er zijn, willen oplossen en de wegen willen banen, ook door het onderwijs wat u vanavond geeft. We smeken u, Heere, denk ook aan hen die aankwamen en geen recht van u bezaten. Als die er waren, Heere, en u kent de harten volmaakt, zou u dan het woord willen gebruiken tot zelfbeproeving, tot toetsing, opdat het zo mag zijn dat wij niet aan onszelf worden overgelaten. Bijzonder als we onszelf bedriegen zouden, dat is zo ontzettend. Heere, wat u ons onthoudt, en u zou ons alles kunnen onthouden, maar onthoud ons dan de werkingen van uw geest niet. Geef ons niet over aan onszelf, maar onderzoek ons en onderwijs ons met uw goddelijke geest en genade. We bidden u, Heere, wil u zo het woord van vanavond gebruiken en zegenen. En wil u op ons neerzien. Sterk ons ook wanneer we het woord vanavond opnieuw mogen bedienen. Geef ons een stem om te spreken. Maar bovenal geef ons de bediening vanuit die volmaakte liefde, waar wij vanavond niet over preken kunnen, alleen maar over stamelen kunnen. En geef, Heere, dat we mogen stamelen, nastamelen waarvan de apostel alleen al stamelen kon, kennen van de liefde die de kennis te boven gaat. Heere, geef te spreken, geef te luisteren, en wil u uw naam en uw werk verheerlijken, ook onder deze dienst. We bidden u zegen al het werk in de gemeente, wil u geven dat uw goddelijke gunst mag rusten op alle arbeid, op de arbeid die iedere week plaatsvindt, ook op werk dat soms onder moeite en niet zonder zorgen gebeurt. U weet alle dingen, Heere, geef dat het zo mag zijn dat uw zegen aan al dat werk verbonden mag zijn, want wat zal het zonder uw zegen betekenen? Geef ons ook in afhankelijkheid dat werk te doen. We bidden u, Heere, wees u met allen die op welke wijze het ook moeilijk hebben. Denk aan de velen die ziek zijn, velen die vooral thuis zijn en korter of langer al met ziekte worstelen. Heere, geef dat genezing en kracht van u ontvangen wordt. En wil u ook in de tijd van beproeving en moeite uw hulp en uw gunst doen blijken. We willen ook uw naam dankzeggen voor zegeningen die u gaf. U hebt deze afgelopen week de familie de Graaf Ras de grote gunst gegeven dat zij samen met kinderen, kleinkinderen mochten herdenken 40 jaar aan elkaar te zijn verbonden door de band van het huwelijk. En we willen daar ook hier openlijk uw naam voor dank zeggen, dat u gespaard hebt, gesterkt hebt, dat u doorhielp ook in momenten dat de dingen moeilijk waren. Wil u hen beide, heren, genadig gedenken, ook voor de toekomst? Wil u het zo maken dat zij nog jaren van u ontvangen mogen, met kinderen en kleinkinderen, maar bovenal zou u uw genade willen verheerlijken. En laat deze jaren door uw gunst de beste mogen worden van hun leven. Dat kunt u toch doen. Gedenk hen met kinderen en kleinkinderen naar uw welbehagen. We bidden u ook, heren, voor allen die in deze wereld leven en die in deze donkere dagen van dit jaar dat wegvliet het moeilijk hebben. We denken dan bijzonder aan al die landen achter het voormalige ijzeren gordijn waar geleden wordt, waar honger is, onrust is, waar vaak ook geen uitweg gezien wordt. We bidden u voor al die gebieden, heren, en vragen of u daar vrede wilt geven. Niet alleen vrede in de politieke zin, maar ook of u uw woord daar bekend wilt maken en de kracht van uw woord en de kracht van uw liefde wilt uitbreiden, zodat velen bekeerd mogen worden. Wil u alle arbeid die er in deze landen gebeurt ook zegenen. En dan willen we heel bijzonder de familie Talen aan u opdragen die deze week naar Roemenië hoopt te vertrekken met een zending goederen. Heren, wil u hen voorspoedig op reis laten zijn en wil u hen veilig daar brengen en ook veilig weer terugbrengen. U weet wat het doel van hun reis is. Geef uw goddelijke zegen daaraan. Bijzonder nu we de laatste dagen horen dat er onrust in dat land is. Opnieuw stakingen zijn en er vrees is voor omwentelingen. Heren, we bidden u, wil u geven dat zij bewaard en gespaard mogen blijven. En zou u ook in dat land willen zijn. En zou u willen geven dat rust en vrede daar mag worden geschonken. U bent toch de grote koning. U hebt toch de harten van koningen in uw hand. Heren, u bestuurt de volken. Laat het ook in deze dingen mogen blijken. We willen uw naam ook dankzeggen dat de achterliggende periode de gijzelaars uit Irak mochten vertrekken, althans vrijwel allen van hen. We zeggen uw naam dank dat u ook daarin aan hen en hun gezinnen en families hebt willen gedenken. En bidden u, heren, wil u geven dat zij met deze zegeningen in u mogen eindigen. En zou u ook in die gespannen omstandigheden daar, o grote koning, alles nog zo willen maken dat de dingen zonder oorlog, zonder bloedvergieten zouden mogen verlopen. Ontferm u ook over uw oude volk Israël en wil ook daar in deze omstandigheden moeilijk voor hen gedenken aan het woord wat u van ouds aan uw volk hebt beloofd. En zou u willen geven, heren, dat Israël wat uw woord heeft, maar het leest onder een sluier, omdat het van die gekomen koning, Jezus Christus, niet wil weten. Zou u bekering willen geven? Heren, wil zo in deze wereld, duister en verward als het is, uw goddelijk woord doen komen met kracht. En nog aan ons en onze kinderen gedenken. Dat vragen wij ook vanavond. Heel bijzonder voor ons zoals we hier zijn. En met elkaar in de kerk zitten en meeluisteren. Heren, ontferm u onzer. En laat uw liefde blijken. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Heren, doe het, niet om iets in ons, maar alleen uit genade, in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 25, het vijfde en het zevende vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 25, de versen 5 en 7. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. En het zevende, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. 5 en 7 van Psalm 25. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten. 13e vers van Psalm 73, na het amen, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, heel in bijzonder wanneer wij heen leven naar het kerstgebeuren, dan worden we herinnerd aan de liefde van God. Want dat is een van de meest centrale elementen uit het kerstwonder. We zouden het kunnen zeggen met de woorden van de tekst van vanmorgen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. In de gave van zijn Zoon heeft de Heere zijn liefde hart geopend en laten zien dat hij aan een wereld verloren in schuld nog wil denken met gedachten van liefde en niet van wraak. Dat is heel bijzonder, zo werd net gezegd, met het kerstwonder het geval. Al kunnen we niet ontkennen dat ook in de andere werken van de Heere Jezus Christus de liefde van God en de liefde van Hem blijkt, het is toch in die gave van de Zoon, in die gegeven zaligmaker, de geboren koning, dat wij met de kerk van alle eeuwen en ook met het woord van de levende God zeggen, daarin blijkt Gods liefde. Maar dan komt de vraag natuurlijk boven, als daarin Gods liefde blijkt, wat is dan die liefde? Wat is de liefde van God en de liefde van Christus eigenlijk? Waar hebt u het over als u zegt, zo lief heeft God de wereld gehad? Waar hebt u het over als u zegt dat Christus uit liefde tot het verlorene naar deze wereld kwam? Wel, het blijkt altijd weer moeilijk te zijn om uit te leggen wat die liefde nu ten diepste is. Menselijke woorden schieten eigenlijk ten kort om de diepte en de hoogte en de lengte en de breedte van die liefde te schilderen. En dat is niet alleen maar omdat onze woorden tekort schieten. Zelfs in het geïnspireerde woord van God zegt de apostel Paulus dat hij niet bij machte is om ten volle te begrijpen wat die liefde van God en van Christus eigenlijk inhoudt. Maar desondanks, ook al zegt hij, ik weet er maar zo weinig van, toch voelt hij zich gedrongen om die liefde te verkondigen en om die liefde af te bidden over de gemeente die hij dienen mag. En in dat licht willen wij vanavond met de hulp van de Heere stilstaan bij deze liefde van God in Christus. De liefde van God in Christus, dat is het thema. En we willen heel eenvoudig stilstaan bij twee dingen. In de eerste plaats, die is onmetelijk, want de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte is niet te bevatten. En in de tweede plaats, die is onuitputtelijk, want hoeveel harten en levens God ook vervult, in Hem blijft een onuitputtelijke volheid van liefde. De liefde van God in Christus is onmetelijk en is onuitputtelijk. Aan het begin van onze tekst staat dat de apostel Paulus zijn knieën buigt. En als we meer niet zouden weten, dan zouden we misschien de vraag kunnen stellen, wel, wat is daarvoor bijzonders aan? Dat mogen we toch verwachten, dat een apostel in de tijd waarin Paulus leefde en dat een dienstknecht van God, een predikant vandaag aan de dag, toch zijn knieën buigt. De Heere vraagt, jazeker, dat mag u verwachten. Want knechten van de Heere dienen, als het goed is, allereerst mannen van gebed te zijn. Dat was Paulus ook, allereerst een man van gebed. En toch spreekt Paulus er maar zelden over dat hij zijn knieën buigt. Als hij dat met nadruk zegt, dan is er iets bijzonders. Iets waarbij met nadruk erop gewezen moet worden dat hij de Heere aanroept in smeekgebed. En zo'n moment is hier aangebroken. Hij voelt zich gedrongen om tot de God van de hemel, de Vader van de Heere Jezus Christus, te bidden of Hij de harten en de levens van die christenen in Efeze wil vervullen met de liefde van God. zodat ze in die liefde geworteld mogen zijn, zoals een plant in de grond geworteld is. En gegrondvest zijn, zoals een huis op een fundament gegrond is. Opdat zij die liefde mogen ervaren, die eigenlijk niet te ervaren is. In zijn lengte, in zijn breedte, in zijn diepte, in zijn hoogte. Daar bidt Paulus om. En laten we dan meteen ook maar aanstippen, gemeente, dat wanneer de apostel Paulus zo bidt, zo gedrongen door de liefde en gedreven door de Heilige Geest, ja, dan is dat niet zomaar een gebed, zoals er in ons leven, in u en in mijn leven, zo vaak gebeden kunnen zijn die alleen maar voor de vorm plaatsvinden. Dan gaat het hier om een diepgeestelijk gebed. Om een gebed geworteld en gegrond in de liefde. En als Gods knechten zo bidden, gedreven door de Geest en aangevuurd door de liefde, dan gebeuren er wonderen. Niet omdat zij zo bijzonder zijn, dat niet, maar omdat God wonderen wil doen op het krachtig en levend gebed. U vindt dat zo heel duidelijk in het Oude Testament. En u vindt het ook door de kerkgeschiedenis heen. Dat de Heere op het levend en krachtig gebed grote wonderen heeft willen doen. Ik heb het u waarschijnlijk meermalen verteld van die donkere tijden voor de grote opwekking in Schotland. Waar eigenlijk het hele geestelijke leven aan het begin van de vorige eeuw ingezonken was. En dat de levensbeschrijver, de biograaf van Robert Murray McShane, schrijft: en toch had God iets groots voor met Schotland in die donkere dagen, want de weinige kinderen van God en de weinige knechten van God die over waren, die bogen hun knieën en smeekten of God van de hemel wilde komen met zijn genade en zijn liefde. En toen riep God al die grote predikers uit de 20er en 30er jaren van de vorige eeuw. McShane zelf, William Burns en al die anderen. En God gebruikte ze als een machtig instrument in zijn genadehand. Als Gods kinderen en Gods knechten zo hun knieën buigen, in diepe ootmoed, maar toch ook in een levend en krachtig gebed, dan gebeuren er wonderen. Zo zegt de dichter het ook van de oude psalm waar ik zo even op doelde. Psalm 102. Daar beleidt de dichter dat midden in een tijd waarin Sion in puin ligt en alles verward en weggeblakerd lijkt te zijn, dat God zal opstaan. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd, de bestemde tijd om haar genadig te zijn, is gekomen. En hoe weet die dichter dat? Midden in de puinhopen dat de bestemde tijd gekomen is om genadig te zijn? Wel, dat weet hij omdat Gods knechten, zo zegt hij verder, hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben deernis met haar gruis. Er is bewogenheid in de harten van Gods kinderen over het puin van Sion. Over die puinhoop die het daar is. En in hun bewogenheid komen ze voor Gods aangezicht en smeken ze: Heere, ontferm u over ons. Daarom buigen ze hun knieën. Wat zou het een zegen zijn als zo ook onder ons knieën gebogen werden, knieën van ambtsdragers, knieën van kinderen van God, knieën van gemeenteleden, knieën van kinderen van jonge mensen, biddend of God zijn gunst en zijn liefde zou uitstorten. En dat zegt Paulus dan op een bijzondere manier. De woorden zijn wat moeilijk, maar toch niet onbegrijpelijk. Hij zegt: ik buig mijn knieën onder meer om te vragen of dat God zelf zijn liefde in Christus wil uitstorten. Een liefde waarvan de maten niet te meten zijn. Een liefde die wel gekend wordt, maar die toch ook weer niet te begrijpen is. Om het kennen en ervaren van die liefde bidt de apostel. Want laten we meteen maar duidelijk zeggen, gemeente, die liefde waar Paulus om bidt, of dat zij, die mensen in Efeze, die liefde mochten begrijpen en die liefde mochten bevatten en mochten kennen, die liefde is niet te kennen, althans niet ten volle te kennen, niet te vatten in zijn diepte en in zijn hoogte en in zijn lengte en in zijn breedte. Dat is zo met alles van de eigenschappen van God. Al Gods eigenschappen zijn onbevattelijk. Daar heeft Job al van gesproken in het boek dat zijn naam draagt. In het 11e hoofdstuk zegt hij ergens: zult gij de onderzoeking van God vinden? Zult gij de volmaaktheid van de Almachtige vinden? Zij is als de hoogten der hemelen. Wat kunt gij doen? Zij is dieper dan de hel. Wat kunt gij weten? Langer dan de aarde is haar maat en breder dan de zee. Met andere woorden, als wij spreken over God en over zijn volmaaktheden, dan kunnen wij de maten van wie God is nooit bevatten. En zo is het ook met de liefde. Wij kunnen die liefde niet narekenen en niet nameten. Want die liefde, die is ontzaglijk breed. Ja, wie kan de breedte van de liefde van God in Christus bevatten? Zo breed is die liefde, dat geen ras of stand, geen volk of kleur van die liefde wordt uitgesloten. Zeker na de Pinksterdag is met alle duidelijkheid in het woord van God geschreven dat Gods woord tot aan de einden der aarde verkondigd moet worden, omdat zijn liefde mensen zoekt, zondaren zoekt, eerst de Jood en ook de Griek, eerst de Jood en ook de blinde heiden. En dan is er geen voorrecht in het Jood zijn of in het Nederlander zijn of in het, ja, wat noemt u maar zijn. Want die liefde is zo breed dat straks de schare in de hemel zal zingen dat God hun door het bloed van zijn lieve zoon gekocht heeft uit alle geslacht en uit alle tong en uit alle natie. Er heeft niet één volk meer voorrechten dan het ander. En er is niet één volk minder dan het ander. Ze kunnen allen delen in die liefde die oneindig breed is. Ah, zegt iemand, maar zie je het dan niet dat de Heere soms volken voorbij gaat? Zie je het dan niet dat de Heere op een bepaalde wijze, althans voor een tijd, Israël heeft verlaten, niet geheel verlaten, maar toch, de verharding is voor een tijd over Israël gekomen. Zie het niet dat bepaalde volkeren in Klein-Azië, in Noord-Afrika, vroeger veel sporen van het christendom droegen, bloeiende kerken, en de Heere is daaraan weggetrokken, de kandelaar van het woord is weggenomen. En zou de Heere ook uit Europa, ook uit het Westen, die kandelaar niet weg kunnen nemen? Zeker, mijn beste vriend, dat zou kunnen. En ik wil niet ontkennen dat er in de gang van God door de geschiedenis op deze manier een bepaalde weg, een bepaalde draad loopt, dat de Heere soms in zijn toorn de lichten ging doven. En dat is iets om in alle ootmoed onder te buigen, maar tegelijkertijd Ook al kan God diepe wegen gaan met volken en gebieden. Toch is het waar. Dat er in heel deze wereld. Een overblijfsel zal zijn naar de verkiezing der genade. Dat er 7000 zullen zijn. Die de knie voor de Baal niet hebben gebogen. En dat zal zijn uit alle geslacht. En uit alle natie zouden we dan niet vragen, Heere, laten er velen onder ons mogen zijn. Laten er velen van onze kinderen en van onze kleinkinderen mogen zijn. Die in die brede liefde waarin alle geslachten en natieën en tongen delen mogen begrepen zijn. Daar worstelen we toch om, vaders, moeders, grootouders. Die liefde is niet alleen onuitsprekelijk breed, ze is ook onuitsprekelijk lang. Opdat gij mocht begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte zij van de liefde. Weet u hoe lang die liefde is? Die is zo lang dat ze teruggaat tot de eeuwigheid, want daar begon die liefde. En die liefde die... Ja, die is zo lang dat ze in de wereldgeschiedenis allerlei mensen te sterk wordt. Die liefde is zo lang dat ze vanuit de eeuwigheid een David te sterk werd. En even later een Paulus arresteerde op weg naar Damascus. En weer even later een Maarten Luther, een Calvijn, een John Owen, een Hendrik de Kok, noemt u maar. En nog weer eeuwen later, in de laatste dagen van de 20e eeuw, die zondaar, die man, die vrouw, te sterk werd. Zo lang is die liefde. En die liefde gaat door, zelfs in het late nageslacht. Dan kunt u misschien wel eens denken, en ik denk het zelf ook wel eens, wat zou er allemaal in deze verwarde tijd in het licht van de schriften nog gebeuren? Staan we vlak voor een grote verdrukking? Zoals die vrouw het laatst tegen me zei, dominee, wat zullen mijn kinderen en mijn kleinkinderen nog mee moeten maken? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar wat ook Gods wegen zullen zijn. Nu we het einde van de 20e eeuw naderen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet afkerig de oren wenden. Maar die naar eis van Gods verbond betracht. Want die liefde is lang. Er zullen er door die liefde worden opgezocht tot in het late nageslacht toe. En dan moeten we dit nog bijzeggen. Die liefde is niet alleen daarin lang dat ze van eeuwigheid tot in de late nageslachten mensen opzoekt en mensen trekt uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Maar die liefde wordt ook zo lang in het persoonlijke leven van iemand die genade kent. Misschien is dat een van de wonderlijkste dingen, is het niet? Dat de liefde van God zo langmoedig is. Die liefde is lang. Zeg u het maar. U die al ouder bent en van jaren geleden kunt vertellen dat de Heere u te sterk werd. Ook nadat de Heere kwam in uw leven en het licht doorbrak. Zijn er momenten van afdwalen geweest, van zonde. Maar die liefde was zo lang, zo geduldig, zo langmoedig. Die was langer dan uw verste afdwaling. Langer dan heel uw zonderegister. Langer, zelfs dan het zondige tegen licht en tegen beter weten in. Die liefde is zo lang. Wie kan ze peilen? Die liefde is ook diep. Ja, daar hebt u weer iets. Wat Paulus noemt, opdat gij ten volle kon begrijpen de diepte van de liefde. Hoe diep is die liefde? Wel, als u over de diepte van die liefde spreekt, dan komt u terecht bij het hart van God. Die liefde is zo diep dat ze van eeuwigheid is opgeweld uit het vaderhart van God. En als we daar iets van gaan zien, dan kun je alleen maar over stamelen. Wat heeft u bewogen? Maar vooral ook ga je daarvan stamelen als je ziet wat nu uit dat vaderhart van God is opgekomen. Dit, dat God de Vader nu zijn lieve Zoon gegeven heeft. Want in die grote gift van de Vader komt de diepte van zijn liefde openbaar. Niemand heeft groter liefde, schrijft de apostel ergens, dan die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En u heeft God het leven van zijn Zoon gegeven voor vijanden, voor wetsverbrekers, voor schuldigen. Christus, zegt Paulus ergens anders, is voor ons gestorven als wij nog vijanden waren. Wie kan de diepte peilen? Vanmorgen het woord van Kolbrugge aangehaald. Het lijkt alsof God zijn volk liever heeft dan zijn Zoon. Want hij heeft zijn Zoon overgegeven om zijn volk te behouden. Wie kan die diepte peilen? Als dat open gaat, dan zeg je, Heere, wat heeft u bewogen? De liefde van het vaderhart om die gezegende Heere Jezus Christus hier op deze aarde te doen geboren worden. Onder de vloek, onder de toorn, te midden van de zonde. Zodat hij de walm van de zonde die hier over de aarde hangt, bij iedere ademhaling moest inademen. Zodat hij bij iedere blik, deze reine Zoon van God, bij iedere blik, bij iedere handeling in aanraking kwam met zondige mensen. Hij die met heel zijn heilig hart de zonde haatte. Wat heeft God bewogen om deze reine, heilige Zoon te geven? Daarin komt de liefde van God openbaar in zijn diepte. Dat hij die Zoon gaf voor vijanden, voor doodschuldigen. En dan komen we bij het laatste van die maten aan. Niet alleen de breedte of de lengte en de diepte, maar ook de hoogte. Daarvan zegt Paulus, och, dat ge die kon begrijpen ten volle. Wat is de hoogte van die liefde? Wel, ik dacht dat dat vooral doelde op dit. Dat wanneer wij zien wie we zelf zijn, voor het eerst of ook steeds meer, dan kunnen er zoveel bergen van schuld en bergen van vragen en bergen van ongerechtigheid rondom ons oprijzen. Dan kunnen er bergen van schuld zijn die je zelf niet vlak kunt maken. En dan kan het ook zijn voor een kind van God dat hij nadat hij genade ontving, zoveel van die onoverkomelijke rotsen en heuvels ziet. Maar de liefde is hoog. Die liefde kan die hoge bergen vlak maken. En die liefde kan al die moeite en al die onmogelijkheden slechten. Het is maar een ogenblik. Want waar de liefde van God, die hoge liefde van God is, daar overwint ze alle hoogten en alle hindernissen. Maar er is nog iets, die liefde overwint niet alle hoogte en hindernissen. Die liefde reikt hoger dan de hindernissen die op deze aarde zijn. Die liefde reikt tot in de hemel. En als het daarom zo is, en misschien was het vanmorgen zo voor iemand die toch geen vreemdeling van het werk van God is, dat de hemel gesloten is, dat de week van voorbereiding een week van veel strijd was, en dat het erop leek alsof de hemel niet van u af wist, als van staal, als van ondoordringbaar koper. Geen gebed kwam er door. Die liefde is hoger dan de koperen hemel. Die liefde reikt tot in de troon van God, waar Jezus Christus is, de voorspraak, die het tot al de kinderen zijn kinderen zegt. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak, een advocaat bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Zo hoog is die liefde, dat al kunnen uw gebeden niet hoger komen dan het plafond van de plaats waar u bidt, dat de liefde brengt de gebeden. De liefde weet van de gebeden die er in de hemel zijn. En vandaar dat die liefde hoog is. Hoger dan de hoogste moeite en onoverkomelijkheden. Hoger dan de hemel zelf. Die liefde is er tot in de troon van God. En de vraag van Paulus is nu, als het over deze liefde gaat, och, dat u die liefde mag kennen. Kijk, die liefde die kan dus gekend worden. Want anders hoefde Paulus daar niet om te vragen. Daar kunnen we iets van begrijpen. Iets van bevatten. Want zo staat het er toch. Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de hoogte en de breedte en de lengte en de diepte zij, en bekennen de liefde van Christus. Ja, zegt u maar, ho even. Er staat toch ook bij die de kennis te boven gaat? Jazeker. Dat kennen van die liefde die de kennis te boven gaat, dat is een heel bijzonder kennen. Daar wordt in het leven van iemand die God vreest iets van gekend. Maar het blijft altijd ten dele. Zolang u leeft hier op aarde, het blijft ten dele. Of zoals de catechismus het zegt, het is maar een klein beginsel. Maar ook al is het dan ten dele, en al is het maar een klein beginsel, er wordt toch iets van gekend, iets van ervaren in het leven van allen die het ware geloof deelachtig zijn. En vandaar dat de vraag toch ook vanuit dit gebed komt, kennen we daar iets van? Nee, niet ten volle, want dat is onmogelijk. Kennen we daar iets van? Van die liefde van God die de kennis te boven gaat. Avondmaalgangers. De vraag ligt er voor u en voor mij. Kennen we nu iets van die mateloze liefde? Die het hart verbreekt. Die de ogen verlicht. Die de ziel vreugde geeft. Kennen we iets van die liefde? Wanneer die ervaren wordt, dan gaat dat niet langs je heen. Maar die het hart tot in het diepste beroert. Nee, ik vraag niet of u veel van die liefde geleerd hebt. Want dat kan zo verschillend zijn. Ik vraag ook niet of u die liefde telkens weer zo ervaart. Als toen bijvoorbeeld die onvergetelijke keer. maar kennen we iets van die liefde? Want dat is toch waar Paulus de vinger bij legt. Daar bidt hij ook om. En dan wijst hij erop, jazeker, dat die liefde gekend wordt in alle gebrekken, door alle schaduwen heen. Hij zegt zelfs dat hij nu al de heiligen nodig heeft om die liefde te leren kennen. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen. Dat is een heel persoonlijk iets wanneer je die liefde mag ervaren. Maar het blijft niet tot het persoonlijke beperkt. Als die liefde je hart vervult, ja, dan ga je vanuit die liefde met elkaar spreken. En dan ga je niet alleen vanuit die liefde met elkaar spreken, hoor het wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dan ga je ook al de heiligen die al overleden zijn, de triomferende kerk beter verstaan. Dan ga je in de Bijbel lezen en dan lees je van zo'n heilige als Abraham en van zo'n man naar Gods hart als David en van iemand als Paulus de apostel zelf. En dan denk je, Paulus, wat heb je veel van die liefde verstaan. Abraham, wat heb je er van verre toch ontzaggelijk diep in mogen blikken. David, wat heb je er koninklijk en priesterlijk van gezongen. Dan kun je soms, misschien heb je het ook wel eens gehad, een boek lezen van iemand die over de dingen van het geestelijke leven spreekt. En dat je eigenlijk een heel gesprek met zo'n man hebt, al lezende. Vragen stelt. Antwoorden krijgt, of soms ook geen antwoorden. En dat je het boek dicht doet en zegt, wat heeft die man een licht gehad. Wat heeft hij veel gezien. Van die breedte en die lengte en die diepte. Kijk, dan kan juist het lezen van het woord en het lezen vanuit het woord je zo sterken, je zo opbeuren en soms ook je jaloers maken. Kennen we iets van die liefde? Hoe leer je die kennen dan? Wel, daar geeft het slot van onze tekst zo aangrijpend een antwoord op. Want de tekst gaat verder en zegt niet alleen dat zij die liefde kennen, dat dat ten dele is en dat ze daarom met al de heiligen iets gaan verstaan van die mateloze liefde. Maar de bedoeling van die liefde is dat ze vervuld worden tot al de volheid Gods. Kijk, dat geeft uitleg aan wat die liefde nu is en hoe dat nu beleefd wordt. Het kennen van die liefde, dat is dus eigenlijk hetzelfde als het vervuld worden. Dat kennen is dus niet alleen maar een verstandelijk weten van een aantal teksten uit de Bijbel waarin gezegd wordt dat God liefde is. Maar dat kennen van die liefde, dat is door die liefde vervuld worden. En wat is nou vervuld worden? Laat het maar heel eenvoudig houden. Kijk, vervuld worden, dat kun je alleen maar wanneer je leeg bent. Een volle emmer. Stel u het zich maar eens voor, een volle emmer die tot de rand toe vol is, daar kan niets meer bij. En zoals ons hart vol is met allerlei dingen en er kan niets meer bij, dan kun je ook niet vervuld worden met de liefde van God. Dat hart moet leeg zijn. Daar moet ruimte komen, plaats komen om vervuld te worden met die liefde die alle verstand te boven gaat. Kijk, en dat is nu nodig. Dat er plaats in ons leven komt voor dat wonder van Gods liefde. Want laten we het in alle eerlijkheid en in alle ernst onder ogen zien, gemeente, jongelui, ouderen. Er is in ons leven zoveel dat ons in beslag neemt. Zo ontzaglijk veel. Ik denk wel eens in toenemende mate dat het een van de allergrootste verzoekingen is in onze 20ste eeuw. Dat we met zoveel worden bezig gehouden. Iedereen heeft haast, iedereen heeft de druk, nergens tijd voor. En als we nog tijd hebben, dan hebben we nog zoveel hobby's en zoveel ontspanning en zoveel... Nee, ik zeg niet dat dat allemaal fout is. maar u begrijpt wat ik bedoel. We kunnen met zoveel vervuld zijn. Wat kan er niet in ons omgaan, in onze gezinnen omgaan? Moeders, vaders, kinderen, juist nu we heen leven naar kerstfeest, jaarwisseling. We zijn druk met, ja, vult u het maar in, op zichzelf niet altijd verkeerde dingen. Al zijn er ook wel eens verkeerde dingen bij. Druk met kerstpakketten, kerstconcerten, kerst. Ja, vult u het maar in. Staan we nog wel eens stil. Dat er een wonder aan een mens moet gebeuren. Bidden we wel eens, Heere, maak me nu eens leeg van al dat. Wat uiteindelijk toch mijn hart niet kan vervullen. Zoveel dingen, vele goede dingen misschien, vervullen mijn leven. Maar voor u is geen plaats. Hoeveel zouden er vanmorgen in de kerk geweest zijn? Hoeveel zouden er vanavond in de kerk zitten? Voor wie? Door al die dingen die ons hart zo bezet houden, het hart zo vervuld houden, geen plaats is voor die geboren koning en voor het vrije van de liefde van God. Als dat de reden is, en het is de reden heel vaak, van het feit dat we onbekeerd zijn. Dat ons leven nog zo vol is met alles wat geen God en Christus is. Vol is met de dingen van de tijd en de dingen van de wereld en de dingen van de zonde. En we hebben er ook nog geen last van. Dan is er geen plaats en geen oog voor de liefde van God. En dan gaat u weer een kerstfeest tegemoet en weer een jaarwisseling tegemoet. En u woont misschien alle diensten bij en dat is goed, dat is nodig. Maar als u zo door blijft leven, of u oud bent of jong bent, dan slaat u Gods grote gave in de wind. En dan veracht u de liefde van God. Zou het daarom niet nuttig zijn, jonge mensen, ouderen, dat wij Paulus gebed ter harte nemen en vragen, Heere, vervul ook mij. Maak me leeg, zodat niet al dat andere, al dat aardse, al die zonde, heel die wereld, het voor het zeggen heeft. Maar verlos me van mezelf. Verlos me van de hardheid van mijn hart. Verlos me van mijn wereldsgezindheid. Verlos me van mijn zonde. Wat zou het een wonder zijn als zo in deze adventsweken, zo op deze avondmaal zondag er onbekeerde jonge mensen, onbekeerde ouderen, misschien een man of vrouw die al heel oud geworden is en God en Christus niet kent. Als ze zo de koning te voet vielen en vroegen, Heere, leeg, maak mijn hart maar leeg. Breek, zoals Joseph Hart, die Engelse dichter, zei, breek mijn koude, vastgevroren hart. Doe het smelten in de stralen van uw liefde. Breek het door een pijl in bloed gedoopt. Wat zou het een zegen zijn als al die andere dingen het niet meer voor het zeggen hadden. En als we een arm en verloren zondaar voor God zouden worden, zouden we daar de knieën niet voor buigen? Tezamen. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, dat Hij door zijn liefde blinde, koude, harde, volle harten leeg maakt van zichzelf. Arm maakt. Zodat dat volle hart wordt uitgeschud. En ik bedel arm wordt voor het aangezicht van de Almachtige. Daar krijgt de liefde Gods betekenis voor. En daar krijgen de wonderen die in onze tekst worden uitgezegd betekenis voor. Weet u waarom? Want wanneer een zondaar arm wordt en wanneer hij gaat zien dat hij schuldig is en dat hij de dood verdiend heeft. En dat hij zichzelf niet redden kan, dat hij hulpeloos verloren ligt. Ja, dan gaat hij zoeken naar het behoud. Naar genade. En als dan het woord verkondigd wordt van de genade en de liefde van God. Ook al kan hij er zelf niet bij. Ook al ziet hij dat hij daar geen recht op heeft. Dan wordt er toch een verlangen in zijn hart geboren. Heere, schenk me die liefde. Schenk me die gunst. Schenk me die genade. En vandaar dat het gebed van de apostel Paulus zo precies op zijn plaats is. Want Paulus zegt niet alleen dat hij bidt of dat de liefde de harten leeg mag maken. Dat bedoelt hij ook. En dat bedoelt hij allereerst omdat een vol hart niet vervuld kan worden. Maar hij bidt ook of lege harten vol mogen worden. Met die mateloze, onuitputtelijke liefde. En hoe kan dat nu? Dat is misschien nu juist de vraag van iemand. Ja, die toch zegt iets van die armoede. Ik vraag me wel af of het wel echt is. Maar toch iets van die armoede. Ja, dat heb ik leren zien. Ik heb het gezien dat je zo druk kunt zijn met allerlei dingen. En zo vol kunt zitten met van alles wat de wereld biedt. En zo één stuk zonde ben voor God. Dat er bij ons geen redden aan is. Maar vanmorgen zat ik in mijn armoede in de bank. En hoe krijg je nu deel aan die liefde? Weet u wat Paulus zegt? Dat kan alleen als een geschenk van boven. En daar bid ik nu om. Of dat die mateloze liefde nu in de harten van jullie Efeziërs en van jullie kinderen, want de kinderen horen erbij, lees maar verder in het boek. En in de harten van jullie kinderen mag worden uitgestort. En dan blijft het niet alleen maar bij een gebed. Maar dan spreekt Paulus ook in zijn krachtige, geestelijke, in zijn diep bewogen prediking dat de liefde er is. En dan heeft hij het gezegd, we hebben het toch gehoord vanavond, dat die liefde breed is en lang is. En diep is en hoog is. En zeg het me eens, arme zondaar, man of vrouw, met uw lege hart, met uw onmogelijkheden, zou het voor die oneindig lange, diepe, brede liefde nu te wonderlijk zijn om uw schuld te bedekken en om uw ziel te redden? Zou het nu juist dat niet zijn bij de liefde? Zoals die is in het hart van God. Dat het Gods liefste werk is om lege harten te vervullen. En wat is nu vervullen? Mag ik zo op 1-2 dingen wijzen? Vervullen, dat is vol worden, toch? En dan moet u maar denken, u weet dat zeker, de ouderen onder ons aan het water. Als er een dijk doorbrak op zichzelf vreselijk, denk maar aan de ramp van 53. Ik heb hem zelf nog een klein beetje bewust meegemaakt. Als er een dijk wordt doorgebroken, dan stroomt het water naar binnen. En dan zie je in de sloten en in de vaarten het water opkomen. En dan gaat dat water alles bedekken. Dan gaat dat water de akkers bedekken en dan de kleine hutjes en de kleine schuurtjes die op die velden staan. En dat komt al hoger en het bedekt alles. Op het laatst, als het heel hoog gaat, zie je niets meer. Kijk, zo vol tot de volheid Gods wil de Heere harten vervullen. Lege harten vervullen met zichzelf. En als God harten vervult met zijn liefde, dan bedekt die liefde alles wat in dat hart te vinden is. Al die overblijvende zonde, al die dorre dwaasheid, al die ongevoeligheid, het wordt bedekt door de vervullende liefde. En dan wordt er in die liefde iets ervaren van de vrede die alle verstand te boven gaat. Kijk, en als dat gebeurt bij momenten, als je daar iets van mag smaken, dan ga je Paulus nog dieper verstaan dan ooit tevoren. En dan zeg je, die liefde is niet te bevatten, niet in zijn breedte, niet in zijn lengte, niet in zijn diepte, niet in zijn hoogte. Waarom was het op mij gemunt? Dan zink je weg in verwondering. En als je daar iets van kent, dan weet je ook dat die liefde nu niet over je vloeide en je hart verbrak omdat er iets bij ons te vinden is. Maar enkel liefde van God. Eenzijdige, onuitputtelijke liefde. En als de Heere dat voor het eerst of ook opnieuw schenkt, soms onder de bediening van het woord, soms in de stilte, als u zijn aangezicht zoekt, soms aan de tafel des Heren of onder de nabetrachtingsdienst. Dan is het grootste wonder dat hoe meer God nu schenkt, hij wordt niet armer. Want die volheid van God wordt nooit uitgeput. Dat is een altijd stromende bron. Vroeger zeiden ze het vaak, hij wordt van het geven niet armer. En van het inhouden niet rijker. Die liefde, die vervult alleen. En maakt God niet armer. En of het nu in een hart is waar maar weinig plaats is. Of een hart waar veel meer plaats is, want dat kan verschillend zijn. Waar die liefde stroomt en waar die liefde vloeit, daar zink je weg in verwondering. Daar word je vol. Zoals het gebeurd is in de plaats waar ik geboren ben, rondom het jaar 1930. Dat wijlen dominee Riekel onder de ouderen bekend die toen in Sliedrecht stond. Rooms-katholiek, door God bekeerd, een man die veel voor de kerken betekend heeft. Dominee Riekel preekte bij een nabetrachtingsdienst over de liefde van God uit het Hooglied. En ik ben krank van liefde. En zelf mocht hij dat ervaren, iets daarvan. De liefde die niet te vatten is. En de kerk zat stamvol. En achter in die kerk, achter een schot, een jongen uit een heel andere kerk. Die nooit een goede bevindelijke prediking gehoord had. Hij heeft die dominee niet eens gezien. Het enige wat hij zei toen hij uit de kerk kwam. En zoiets heb ik nog nooit gehoord. Dat je zo vervuld kan zijn met de liefde. Dat je zegt, Heer, ik kan het niet bevatten. Ik kan het niet dragen. En wat die man had vanavond op die kansel, dat mis ik nu. En dat heeft God willen gebruiken. Dat zou het een wonder zijn. Als God zo vanavond die woorden van de apostel Paulus zou willen gebruiken. Wat Paulus had. Die liefde vervullend, bedekkend. Tot al de volheid van God. Ja, die ken ik niet. Maar daar gaat mijn hart naar uit. Dat zal ik zoeken. O jonge meisje, die liefde is te vinden. Want dat hing niet af van die dominee en dat hangt zeker niet af van deze dominee. En dat hangt zelfs niet af van Paulus. Maar die liefde is bij God. Want God is liefde. En heeft zo lief deze wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Zouden we die God dan niet zoeken en onze knieën buigen, biddend om leeggemaakt te worden en aangeraakt, vervuld met die liefde? Toe, het kan nog. Het is nog het heden van de genade. Het is nog de tijd om die liefde in te roepen. Maar haast je, want de tijd is kort. Haast je, want de koning biedt zijn genade, ook in deze tijd, nog aan ons aan. Haast je om hem te vinden. En wie hem vindt, die vindt het leven. Die vindt alles in hem. Die vindt alles zo in hem, dat hij met een leeg hart en toch ook met een vol hart zingt: wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen aan het einde tot u om uw grote naam dank te zeggen. En als wij uw naam dankzeggen, beseffen we dat we u nooit kunnen dankzeggen zoals het behoort. Naar waarde nooit te danken. Heren, leer ons dan danken vanuit die grote hoge priester. En wil u die liefde uitstorten in onze harten en in de harten van onze kinderen. O, als we er iets van mogen kennen en er zijn er onder ons die daar iets van kennen mogen. Heren, wat zouden we dan met Paulus niet onze knieën in ootmoed en in verslagenheid aan onze kant moeten buigen. Maar toch ook in vrijmoedigheid hiertoe buig ik mijn knieën. Tot de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, dat gij in de liefde geworteld en gegrond mocht zijn, opdat gij ten volle kon begrijpen. Heere, leer het onze kinderen, ook de hele kleine kinderen. Wil u het woord genadig zegenen. Zegen ons deze week die we zijn ingegaan. En gedenk ons, Heere, we vragen dat. In de vergiffenis van al onze zonden die ons ook in dit uur aankleefde. Maar uw naam ook dankzeggend voor al het goede wat u gaf om Jezus wil. Amen. 133 vers 2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.